In Genesis 45 waren wij. Waar boven het hoofdstuk nog steeds staat: Jozef maakt zich aan zijn broeders bekend. In elk geval, ik heb u vorige keer een inleiding gehouden, eigenlijk over het begrip overblijfsel. Maar wat wij vinden, is dat er in onze dagen een overblijfsel is, en dat wordt officieel geacht in elk geval voor te komen uit Israël, maar dan niet Juda, maar uit de 10 stammen van Israël. Nee, waarom ik nou stop? Ja, er schiet me wat door de gedachte, en dan denk ik, ja, kan ik dat nou vertellen of niet? En in gedachten zag ik Salomo even voor me. U weet wel, Salomo, de zoon van David, de eerste die titel gebruiken kon. Zoon van David. En Salomo is onder andere bekend om zijn wijze rechtspraak. En dan krijgen wij een tamelijk obscuur, dan wel luguber, dan wel onbenullig verhaal. Dat weet u toch, over die twee vrouwen. Van slechte komaf, heb ik begrepen. Maar goed. En die hadden allebei een kind. En het kind van de een overleed. Moeders was er bovenop gaan liggen of zo. Weet je, rare verhalen staan er in de Bijbel. Maar goed. En die het kind was kwijtgeraakt, claimde toen het kind van de ander. Waarna de vraag was, wiens kind was het? En u weet wat Salomo toen zei. Die zei, nou, hak het maar in tweeën, geef ieder de helft. En toen sprong de... Ja, luguber verhaal. Maar. En toen sprong de echte moeder op natuurlijk. Dat was het, hè. De echte moeder sprong op en zei, nou, geef het dan maar aan haar. Laat ik het. En toen wist natuurlijk iedereen wie de echte moeder was. Maar het is misschien nog nooit tot u doorgedrongen dat kind eigenlijk gewoon uitbeelding is van de gemeente. En de vraag is, uit welk van die twee vrouwen komt die gemeente voort? Is het uit Juda? Of is het uit Israël? Of als je vrouw een naam wil hebben, is het uit Ahola of Aholiba? Uit wie van de twee? Nou, in de praktijk wordt aangenomen dat de gemeente voortkomt uit Juda. Maar in werkelijkheid, uit Juda, stokongelovig. Hoezo zou het vrucht dragen? De gemeente komt voort uit Israël. Dat is het verhaal. Dat is de enige betekenis die ik ken. Ik vind hem ook heel mooi, dat beeld. Eigenlijk, hè? Men spreekt over joods-christelijke traditie. Ik begrijp die termen gewoon niet. Wij zijn christelijk, wij zijn niet joods. En vraag het anders aan de joden. Die zeggen, wij zijn joden, maar we zijn zeker geen christenen. Daar is zelfs van ouds grote vijandschap tussen. In Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen en de brieven. Kan niet missen. En ouder is de christendom niet. Want de gemeente is niet uit Juda. De Heer Jezus is uit Juda. Als zodanig. Maar de gemeente wordt geacht gebouwd in deze wereld, aards gerekend. Daar komt het uit voort, historisch. Nou, niet uit Juda, maar uit Israël. En dat is tot vandaag nog zo. Hebben u die? Over dat soort dingen gaat het, hè? Dat is ook in Romeinen 9 tot en met 11 aan de orde. De gemeente als mannelijke zoon, de gemeente als eerstgeborene, als erfgenaam, als zonen van God, dat was toch aan Israël beloofd? En Israël is toch ongelovig? Hoe kan dat dan? Het antwoord is, ja, Israël, u weet hoe dat begint toch in Romeinen 9, die uiteenzetting, zegt Paulus, het is niet alles Israël wat uit Israël is. Dat is nog maar de vraag wat dat is. En het hele punt is dat de naam Israël in onze dagen sowieso niet thuis hoort bij de Joden. Dat die het claimen, ja. Er zijn ook mensen die zeggen dat ze christenen zijn en ze geloven niks. Hé? Wat zegt die zuster bij het CDA? Ja, nou ja, overal. Doe maar weer. Ik kan dat ook niet helpen, dat kunnen ze nou wel zeggen. Maar naar Bijbelse maatstaven, Israël is de naam van het volk waaraan de woorden God zijn toebetrouwd. Tot in de dagen van het Nieuwe Testament was dat uiteindelijk het Joodse volk. Want de 10 stammen van Israël waren allang ontslagen, zegt Hosea, bijvoorbeeld. Maar sindsdien, sinds het ongeloof van het Joodse volk, hebben wij van doen met de gemeente. En die heet Pilaar en Vastigheid der Waarheid. Dat wil zeggen, dat woord Gods is ons toebetrouwd. Ik weet wel dat velen dan roepen, we hebben de waarheid niet in pacht. Maar ik moet u zeggen, ik wel. En wij allemaal trouwens als gelovigen. Het is ons gegeven. Wij zijn er verantwoordelijk voor. Omdat wij gelovigen zijn. Maar wij komen uit de historische lijn van die 10 stammen... die tot geloof kwamen officieel toen het Joodse volk tot ongeloof kwam. Of ongelovig bleek te zijn. Toen zijn de rollen weer eens omgedraaid. Het was niet voor het eerst trouwens, maar toen werden de rollen laatstelijk omgedraaid. En daaruit is vervolgens de gemeente van onze dagen ontstaan, die dus wel degelijk beschouwd wordt als het gelovig overblijfsel uit Israël. Ik heb hier ook wel eens gezegd, de vraag gesteld retorisch, is de gemeente in de plaats van Israël gekomen? Mijn antwoord was altijd, ja, maar dan moet je wel weten wat die plaats van Israël is. Als ik me vanavond zou vragen, zou ik waarschijnlijk zeggen, gemeente in de plaats van Israël? In de plaats van Israël? Wij zijn Israël. Het Israël Gods uit Galaten 6. Het Israël naar de geest uit 1 Korinthe 10. We denken daar veel te gering over. En ik weet het, er is veel te veel over gediscussieerd uit onwetendheid dikwijls ook. Niet dat ik het ooit iemand kwalijk neem, maar wij zitten daar dan mee. Maar ik denk niet dat de Bijbel daar onduidelijk over is. En ik geloof vast en zeker dat deze geschiedenis in Genesis met betrekking tot Jozef specifiek illustratief is voor de dagen waarin wij leven, waarin de zaligheid verdwenen is, enzovoort, maar in het buitenland geworteld is geworden en de broers trekken daarheen op. 1 keer, 2 keer, dit is de 2e keer, maar we krijgen nog meer in de rest van dit hoofdstuk, hè? En ze worden in het leven behouden en tot een overblijfsel gesteld door een grote verlossing, maar niet in Canaan. Niet in het beloofde land, maar ergens in het buitenland. In Egypte, in de wereld, dat is wat het is. Hè? Dat wordt hier geïllustreerd. En als dat niet zo is, ja, dan is het een onbegrijpelijke geschiedenis met onbegrijpelijke details waar wij verder niks mee kunnen. Wij gaan dus weer terug naar Genesis 45. Om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Ook die uitdrukking die geeft mij te denken. Want in het Nieuwe Testament kennen we de grote zaligheid. Heb je dan ook gewone zaligheid, dan heb je een grote zaligheid, een magnum zogenaamd, een grote zaligheid. Het antwoord is ja. En we kennen de uitdrukking uit de Hebreeënbrief, uit Hebreeën hoofdstuk 2. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? En het grote van die zaligheid is erin gelegen dat we niet alleen maar zalig geworden zijn en dus wedergeboren zijn en geplaatst zijn onder het nieuwe verbond. Kortom, alles zoals in het Oude Testament feitelijk aangekondigd. Maar bovendien hebben wij als eerstgeborenen een hemelse positie ontvangen. Dat is grote zaligheid, of zoals het elders heet, de zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Het is meer dan alleen maar zalig, wij zijn eerst geboren. En hier heet het niet zomaar verlossing, het heet zelfs grote verlossing. Hoe groot dat was toen, ja, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat het een en ander uitbeelding is van de situatie zoals wij in onze dagen kennen. Grote verlossing, ja. En dan nog een keer, nu dan, gij hebt mij, vers 8, gij hebt mij hierheen Hermas, niets gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Jozef spreekt hier over zichzelf als degene, ach, laat ik het maar een keer zeggen, als degene aan wie gegeven is alle macht. In hemel misschien niet, maar op aarde dan toch zeer beslist wel. En hij zegt niet, ik ben geworden tot een zoon van Farao. Hoewel dat historisch waarschijnlijk beter zou kloppen. Ik bedoel, hij was de directe vertegenwoordiger van de Farao. Stond rechtstreeks onder de Farao. Maar hij zegt het andersom. Hij zegt, God zelf heeft mij tot Farao's vader gesteld. Dat wil zeggen dat ook Farao zijn leven te danken heeft in de praktijk aan Jozef. En dat is ook zo. Dat was het verhaal. Die hongersnood zou het volk, zou ook Egypte hebben uitgeroeid. Maar de Farao en al wat eronder komt, staat onder bescherming van Jozef. Maar het zal duidelijk zijn dat Jozef in hoge mate een type is van Christus zelf. Misschien moeten we ons ook nog de vraag stellen, ik weet niet of we dat al eerder gedaan hebben, de vraag stellen wat Farao dan eigenlijk uitbeeldt. Die blijkt altijd moeilijk te zijn. Wij kennen in de Bijbelse geschiedenis hier en daar gelijksoortige omstandigheden. Hier hebben we de Farao, de grootste machthebber op aarde eigenlijk in de praktijk in die dagen. En daarnaast een geloofsheld uit oud-testamentische tijd. Dat kennen we bijvoorbeeld ook in de dagen van Daniel, die de tweede dan wel de derde man in het rijk was, der Babyloniërs dan wel der Mede en Persen. En we kennen het eigenlijk ook nog in de geschiedenis van Esther, waarbij Ahasveros rechtstreeks onder de koning stond. Nou ja, uiteindelijk, aan het eind van het verhaal, maar de hele geschiedenis door van Esther, is hij degene die de zaak in de gaten houdt en de dingen in goede banen leidt. Dat weet u, hè? Wie zei ik? Ahasveros, nee. Ahasveros was die koning, ja. Mordechai, dat was die oom, of hoe je dat maar interpreteren moet, van Esther. Maar je vindt ze daarnaast elkaar. De grote machthebber van het wereldrijk van die dagen, inmiddels het Medo-Persische Rijk, en daarnaast toch een van die specifieke gelovigen uit de oud-testamentische tijd. En elke keer is de dag, maar waar zijn die koningen nou eigenlijk een beeld van? Wat drukken die dan uit? Als die gelovigen uit het typen zijn van iets of iemand, dat is meestal gewoon van Christus zelf uiteraard. Wie is dan die koning? Wie staat er dan naast, dan wel boven Christus? Nou ja, als het een beetje netjes loopt en die koning een aardige man is, dan denken wij, hij is een beeld van God zelf, God de Vader of zo. En als hij niet aardig is, dan zeggen wij, hij is een beeld van de duivel. Ik neem aan dat u dat toch ook wel een onbevredigende verklaring vindt. Toch? Ja. In werkelijkheid ligt de situatie wat moeilijker. In werkelijkheid zijn die koningen gewoon de uitbeelding van, ja, hoe moet ik het noemen? Het lot. Ik zeg ook wel eens, ze zijn de uitbeelding van de gang van zaken in de wereld. Zoals het nou eenmaal gaat. En wie dat bepaalt, dat weet je, dat is vaag. Daarom kan ik het ook niet benoemen. Dat noemt men gewoonlijk het lot. Dat zijn zo de omstandigheden in de wereld die de gang van zaken bepalen. Waar feitelijk ook niks meer aan te doen is. Die je niet terug kan draaien, die je niet bestrijden kunt. Je moet ermee leren leven. En het is bepalend voor hoe een mens, soms een heel volk, zijn leven moet invullen. Zijn bestaan moet bewaren enzovoorts. Dat is wat het is. En dat geldt. En daarom vind je die lui vaak ook in zo'n, wat zal ik zeggen, passieve rol. Wat doet die Nebukadnezar eigenlijk? Nou ja, hij roept wat wijzend bij elkaar. Dat doet Nebukadnezar. Wat doet die farao hier? Die roept ook wat wijzend bij elkaar als je het niet meer weet. Maar je weet hoe het gaat in de wereld. Als het een zootje wordt, dan moeten de wijzen bij elkaar komen. Dan moet er overlegd worden in het torenkamertje. Of waar ze dan maar overleggen met z'n tweeën of drieën. Of hoeveel er dan... Of hoeveel er dan maar zijn, zal ik maar zeggen. Zo gaan die dingen. En dat is de goede term. Hoe de dingen nou eenmaal gaan. En meer is daar niet over te zeggen. Je kunt die lui niet zien als de uitbeelding van een wezen of een persoon. Nog de duivel. Het zijn de omstandigheden in de wereld. En die lui zijn dus gewoonlijk passief. Het gebeurt onder hun gezag. Maar bij al die lui vind je dat ze er eigenlijk ook niks aan kunnen doen. Farao had die hongersnoden niet in de hand. En hij wist er ook geen raad mee. Wij zouden zeggen, dan deugt hij niet voor zijn vak. En dan zeg ik, nou, dat valt wel mee. Dat is altijd kenmerkend voor politici. Als er wat misgaat, weten ze niet wat ze ermee aan moeten, toch? En dan schrijven ze nieuwe verkiezingen uit gewoon. Of ze nemen hun verantwoordelijkheid. En dat betekent dat ze dan weglopen, dus, hè. Die dingen kan ik met geen mogelijkheid begrijpen, hoor, mensen. Sorry. Vragen we er niet naar. Maar ze weten het niet. En heb je die Nebukadnezar of Belsazar? Ja, ze weten het niet. Dan komen er een stelletje wijs en dan komt er iemand. En dan zegt de koning, nou ja, oké, al dus geschieden enzovoorts. En dan, ook al gaat het dan helemaal fout, maar dan nog, ja, dat is nu eenmaal zo. En dan heeft, die koning had een wet, Darius, had een wet uitgevaardigd. Dan mocht niemand anders aanbidden of bidden dan alleen hem. En Daniel hield er zich niet dan. Toen moest hij in de leeuwenkuil geworpen worden. En dan komt die koning, Daniel, leef je nog de andere dag? En zo. Heel zielig voor die koning. Vind ik dat allemaal. Maar ja, het was allemaal onder zijn goedkeuring gebeurd. Ik denk altijd, die lui konden het ook niet helpen. Heb je die nog? Tot zover. Nou, dat is wat farao hier ook is. Hij is er wel, maar hij is de uitdrukking van hoe het nou eenmaal toe gaat in de wereld. En ik kan er weinig aan doen. En die dingen zijn er ook, hè. Er gebeuren dingen waar we de vinger niet bij kunnen leggen. Ik weet het, er zijn mensen die dan zeggen, ja, dat is God en zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. Men heeft een uitdrukking uit de Bijbel geplukt. Dus God die dat doet, ik hoor nog Pietje Brandy zingen, zijn hand zal beslissen of er oorlog komt of niet. Dat was in 1958, dus de, nee, 61 was het. Maar goed, en denk ik, jongen, hoe kun je zoiets zingen? Dat zegt hij nu zelf ook trouwens. Dus hij gelooft inmiddels niks meer, maar u weet toch niet dat God dat bepaalt? Maar wie dan wel? De duivel? Maar waarom geven we eigenlijk God de schuld of de duivel de schuld? Het is ook kent u die term tijdgeest? Kent u die ook? De tijdgeest heet dat. Dat is, ja, een soort publieke... opinie die zo langzamerhand gevormd wordt en niemand weet waar het eigenlijk vandaan komt. En dat gaat dan zo en soms pakt dat goed uit. Meestal niet zo heel erg goed hoor, niet goed genoeg in ieder geval. En soms pakt dat slecht uit, soms niet zo heel slecht, dat soms wil het ook wel meevallen. Maar hoe dat nou komt, ja, de Bijbel zegt... Dat komt door tijd en omstandigheden. Dat is Prediker die dat zegt. Heb je dat wel eens? Dat is heel onbekend. Calvinisten hebben het uit hun Bijbel weggeredeneerd, het hele boek Prediker. Nee, dat ben je niet, dat is echt waar. Die zeggen, ja, dat is wel van Salomo, maar dat was toen hij in een burn-out zat, zal ik maar zeggen. Toen hij depressief was. Dan kun je zien hoe diep een mens kan vallen, zeggen ze dan. Maar in werkelijkheid is gewoon Gods woord. En de prediker zegt, ja, of de sterkste wint, gewoonlijk niet. Hij zegt, want dat hangt van de tijd en van de omstandigheden af die dat alles bepaalt. Zo is dat. En die tijd en omstandigheden, ja, daar hebben we het nu even over. Dat is een heel vaag begrip, dus er is moeilijk over te spreken. Maar daar zijn die luide uitdrukking van. Hè. Mocht u nou denken dat zo'n hooggeplaatst iemand aan de top van zo'n groot rijk de dingen naar zijn hand kon zetten, dan moet ik u teleurstellen, dat kan hij ook niet. Die massa's zijn misschien een beetje te adviseren, een beetje te leiden, maar je kan ze niet stoppen of de andere kant op krijgen. Gaat niet zomaar. Nou ja, af en toe is er een gek die het voor elkaar krijgt, die dan ook de omstandigheden mee heeft. Maar ik wil niet elke keer over die Duitsers praten natuurlijk. Maar ja, dat gebeurt soms zo. Als alles tegen zit en niemand meer weet wat er gebeuren moet en ze hebben nauwelijks meer droog brood te eten, dan ziet zo'n gek zijn kans en die krijgt het hele zaakje de andere kant op, zal ik maar zeggen. En daar hebben wij de Tweede Wereldoorlog aan te danken. Om over de Eerste maar te zwijgen dan. Maar of God dat bepaalt, of de duivel. Mijn Bijbel leert het zo niet. Dus ja. En in het privéleven van een mens, moeten we het daarover hebben? Ik denk altijd, daar zijn anderen voor. Maar moeten we het over uw privéleven hebben? Gaat het allemaal zoals u zich had voorgesteld tot op heden? Haalt u uw targets? Uw huidige leven, komt dat overeen met wat u zich had voorgesteld vroeger? Dat heb je toch niet in de hand? Een beetje. Een wijze van leven. Een levenshouding, levensvisie, dat kun je eigen maken. Die heb je ook hard nodig, omdat de omstandigheden in het leven, die heb je niet in de hand. Nou, over dat soort dingen hebben we het nu. En dat is in dit geval de farao. Hoe het zo gaat in de wereld. Maar degene die erachter steekt, die er echt achter steekt, dat is in dit geval Jozef. Waarmee maar gezegd wil zijn dat deze hele wereld in onze dagen al niet meer bestaan zou hebben. Ware het niet dat er is de zoon van Jozef die op de achtergrond zorgt toch voor een verlossing. Zelfs nog een grote verlossing. Ik wil hem wel uitleggen. Wat denkt u? Iemand had een wijngaard en zit de personeel daarover. In laatste instantie denk ik, zal toch maar een Bijbelsverhaal nemen als voorbeeld. Er zit de personeel daarover en hij verwachtte dat de opbrengst van de wijngaard zou ingeleverd worden, om zo te zeggen. Maar dat gebeurde niet. Toen zond hij zijn boden uit, zijn personeel, maar er kwam allemaal niks van terecht. En in laatste instantie zond hij zijn zoon. En toen zagen die boze wijngaardeniers, Matthäus 21, zagen die boze wijngaardeniers, die zagen die zoon komen en zeiden, dat is de zoon, dat is de erfgenaam, laat ons hem doden, dan blijft de wijngaard bij ons. En toen was de vraag aan het eind, want het is heel klassiek dit, de vraag aan het eind is, wat zal die heer van de wijngaard met die boze wijngaardeniers doen? Staat er allemaal, hè? Die vraag ook, hè? Dat verzin ik niet, hè? En het antwoord is, hij zal die wijngaardeniers een kwade dood aandoen, in de Statenvertaling. Er staat gewoon, hij zal ze doen verloren gaan. Apollumius, verloren gaan. Hij zal ze een kwade dood, hij doet ze verloren gaan, en hij zal de wijngaard aan andere landlieden geven, enzovoorts. Maar kijk, als nou Israël en de volken, ongeacht wie we onder Israël verstaan, als nou Israël en de volken ongelovig zijn en inderdaad die zoon hebben gekruiseld, want dat hebben ze gedaan toch, hè? De Joden hebben hem gevangen genomen en overgeleverd in de handen der onrechtvaardigen en ze hebben hem laten kruisigen. Dat wil zeggen, waarlijk waren verzameld de volken Israëls en de heidenen in hun vijandschap tegen uw knecht Jezus. Zo ongeveer zei Petrus dat in Handelingen 4. De hele wereld dus eigenlijk. Wat denkt u dat God eraan zal doen? Nou ja, normaal gesproken zou hij meteen een oordeel brengen over heel de mensheid. Maar dat heeft hij niet gedaan. Maar het zou wel de normale gang van zaken geweest zijn. Dat heeft hij niet gedaan. In plaats daarvan is hij, en dan gebruik ik maar de woorden van Petrus, uit 2 Petrus 3, is hij langmoedig. Niet willen dat enige verloren gaan, maar het allen tot bekering komen. En intussen zorgt hij voor u en mij als gelovigen. En hij redt ons uit die wereld die ten dode is opgeschreven. En wat dat oordeel betreft, dat in het verleden al had moeten komen eigenlijk, zou je denken. Wel, dat komt in de toekomst alsnog. Dat is de hele strekking van 2 Petrus 3. Waar blijft die belofte zijner toekomst? Wat komt er terecht van het oordeel dat de Heer heeft aangekondigd over de mensheid als zodanig? Komt toch niet, zeggen de spotters. En dan zegt Petrus, nou ja, ze weten niet beter en ze willen ook niet beter weten, maar het oordeel komt wel. Alleen niet meteen, dat komt pas in de toekomst. Zie? En intussen zorgt God voor een grote verlossing. En niet via Juda, maar via Efraïm. Via het andere deel van zijn volk. Waaraan hij toen alsnog het evangelie gebracht heeft. En dat was wel met resultaat. Dat staat ook dus in die gelijkenis. Hè? Hij zal de wijngaard aan een ander volk geven. Eén ander volk. Enkelvoud. Dat wel zijn vrucht zal voortbrengen. Die vrucht is inderdaad de gemeente in de praktijk. Ja, over dat soort dingen gaat het hier, hè? Maar eigenlijk is het dus zo dat deze wereld bestaat wel, maar heeft zijn recht op bestaan al lang verloren. En de Bijbel zegt, dat wil zeggen, Paulus zegt het in Colossense, alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij heeft het niet over het scheppingswerk, maar hij heeft het over dat hij, die hem, Christus, want daar heeft hij het over in Colossens 1, dat door hem deze wereld in stand gehouden wordt. Dat wil zeggen, hij houdt het zaakje bij elkaar. Alle dingen, dat is het zaakje, alle dingen bestaan tezamen, hij houdt het bij elkaar, bestaan tezamen door hem. Want hij is er nog niet klaar mee. Hij heeft er nog een werk aan te doen. En wat hij in onze dagen doet, is ergens op de achtergrond inderdaad dat volk verzamelen voor zijn naam. Uit de heidenen, bedankt aan Jacobus, in Handelingen hoofdstuk 15. Maar dat is wat hier geïllustreerd wordt. En terwijl er in Canaan niks te vinden is, en in de wereld eigenlijk ook niet, want het is hongersnood, is het toch te eten. Hebben jullie dat nog? Het is eigenlijk ook de verklaring van die dromen van Jozef. Wat lang geleden dat we het daarover gehad hebben. Terwijl er armoe en gebrek aan leven is in de wereld, krijgen wij leven en overvloed. Maar de wereld wordt er niet beter van. Heb je dat nog? En toch is er leven. En wij leven eruit, we leven uit die zegeningen enzovoorts. En hoewel we in de wereld zijn, wordt de wereld als zodanig er toch niet beter van. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het zijn tegengestelde dingen. Zie? En daar gaat het nu om. Goed. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf. Eigenaardig. Daar moet je niet te lang over nadenken als ethicus. Maar ik ben van mening dat je over ethiek nooit al te veel na moet denken. Ik zou ook niet weten waarom. Wij hebben, als het goed is, hebben wij zo als christenen onze beginselen. Nee, niet onze wet. Nee, niet de wet. Wij hebben als christenen hebben zo onze normen. Waarden noemen wij ze ook. Ik ken mensen die kennen het verschil tussen normen en waarden. Dat vind ik heel knap. Kunnen dat helemaal precies uitleggen, maar Ga ik nou niet op in. Maar wij hebben die dingen en wij houden ons eraan ter wille van onze eigen gemoedsrust. En soms houden we ons er niet aan omdat de omstandigheden ernaar zijn dat wij compromissen moeten sluiten. Sprak hij treurig. En zo komt het dat onze levens er toch anders uitzien dan we eigenlijk hadden gewild. Nee, bij enkeling van u misschien niet, maar voor het gros van ons wisten we erachter wel. Nou ja, zo is dat nou eenmaal. Maar je moet over ethiek niet te lang nadenken. Doe je dat hier wel, dan krijg je een heel groot probleem. Want het waren toch die boze broers die Jozef verkocht hebben. En nou zegt Jozef, nee, dat heb jij niet gedaan. God zelf heeft dat gedaan. He? Heeft God dan die broers zo boos gemaakt? Oké, heeft God dan gewild dat de Joden de Heer Jezus zouden kruisigen? Heeft God hen dan ongelovig gemaakt? Mind you, er zijn er die vraag met ja beantwoorden, hoor. Tot vandaag. Ik hoop niet dat u dat doet, maar... Dan kom ik niet meer aan mijn onderwerp toe nu, hè? Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Nee. Het is niet van Gods wegen bepaald. Het is wel van Gods wegen geprofiteerd. En dat is wat anders. Ja, goed. Maar hoe dat nou is, hier is het waarschijnlijk net zo. Die boze broers hebben Jozef verkocht naar Egypte. En ik houd het erop dat de Heer daar niet een stokje voor gestoken heeft, maar zijn plannen klaar had. Dan maar naar Egypte met Jozef. En zo gaat het dan. En daar ken ik talloze voorbeelden van. Hoe vaak ging het niet mis in het leven van David? En toch ook in de gevallen dat het mis was, is hij een uitbeelding van Christus. Tegelijkertijd. En zo verder. In elk geval, als het moeilijk is, dan zeggen we gewoon, in elk geval, God zal alle dingen doen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Dat gebeurt hier dan in elk geval toch. En zelfs gebeurde het dan ten goede voor die broers. En of die hem lief hadden, dat is ook nog maar zeer de vraag. Ik bedoel, dat is moeilijk te zeggen. Nog zo'n voorbeeld. Oké, dan blijf ik even in deze lijn. Daar is deze uitdrukking namelijk... niet gij hebt dat gedaan, maar God zelf heeft mij hierheen gezonden. Die rijmt nogal op die merkwaardige situatie dat na de dood van Salomo er oneenigheid ontstond toen Salomo's zoon zich aanmeldde om Salomo op te volgen. Dat was Rehabiam. En toen zei het volk, dat was zo democratisch als wat dat volk, hè. Ze zeggen dat de Grieken het hebben uitgevonden. Maar goed, en die kwamen dus bij de koning. Die zeiden, nou ja, dat kan nou wel wezen dat u erfgenaam bent van David, van het Davidische koningshuis. Maar wij accepteren u wel als koning. Dat willen wij wel doen, maar we hebben zo onze voorwaarden. Wij noemen dat het smeekschrift der edelen. Ja. Even rondkijken wie die uitdrukking kent. Ik zie er 2, 3... Nog meer. Smeekschrift der edele aangepreken beeldenstorm. Wanneer was dat? 15 zoveel. Wanneer het maar was. Zoek het maar op Google. Smeekschrift der edele aangepreken beeldenstorm. Allemaal in hetzelfde jaar. Maar dit was een smeekschrift der edelen uit Israël. Zij vertegenwoordigden het volk en zeiden tot Rehabiam, je kunt koning over ons worden, maar dan gaat eerst de btw omlaag. Of zoiets, wat er maar omlaag ging. In ieder geval de BPM en de omzetbelasting en de inkomstenbelasting en wat er nog meer aan belasting die bestonden allemaal niet. Die zijn later uitgevonden. Wij hebben het veel slechter dan zij. Maar in ieder geval, zij die belastingen moeten omlaag, want we komen er niet meer mee rond. Uw vader heeft zoveel dingen overhoop gehaald en de schatkist was toch leeg geraakt. En toen zei Rehabiam, nou toen zei ik kom over 2 dagen maar terug. En toen kwamen ze terug op de 3e dag. Ik geef u even de tijd om na te denken. En toen kwamen ze terug op de 3e dag. En toen zei Rehabiam, die zei tegen de Israëlieten, nou ik kan het niet herhalen, want het zijn niet zo nette uitdrukkingen. Statenvertalers hebben het ook wat wegvertaald. Iets met een pink en zo. Maar goed, in ieder geval, het kwam erop neer. Hij zei, ik ga de belastingen zelfs nog zwaarder maken. En toen zei de Israëlieten tegen Rehabiam, nou, doei. Dat wil zeggen, zoek het maar uit. Naar uw tenten, o Israël. Dat wil zeggen, toen wilden ze Rehabiam niet. Ze zeiden, nou, dan zoeken we zelf wel een koning op. Maar die was van Gods wegen al tevoren aangewezen. Dat was Jerobiam uit Efraïm. Hebben die nog? Ja. En toen dat gebeurd was, toen dacht Rehabiam, ja, nou, dan ben ik al die stammen van Israël kwijt. Dat waren de 10 die je daarmee kwijtraakte. En toen zei hij, nou, dan verzamelen wij nu onze legers. Dat is niet gering, want dat waren de Judahieten, de Joden dus, inclusief de Benjaminieten. En u weet, Benjaminieten, dat is oorlogstuig. Dat is, die hebben oorlogstuig, of zo. Die kunnen Benjaminieten, u weet wel, die waren linkshandig, dat wel. Maar ze bedienden de slinger, weet u nog, staat allemaal in de Bijbel. En vader Jacob die zegt in hoofdstuk 49 hier in Genesis, Benjamin is als een wolf, want wij denken dat dat het kleine lieve jongetje is, maar dat was ruig volk hoor. Wij kennen ze als onder andere als de Vikingen, dus dan weet je het wel. Dus ruig volk. Maar goed, dus Rehabiam verzamelt zijn legers om die 10 stammen tot zijn orde te roepen. En toen kwam de Heer tussen beiden en die zei, nee, dat ga je niet doen. Want dit is van mij geschied. De Heer zelf had het zo geregeld. Hoe die dat doet, dat weten wij niet. En al onze ethiek... over wat nou wel, wat je nou wel mag doen en wat niet mag doen en dat soort dingen. Onze ethiek brengt ons nergens daarbij, het is zo niet te verklaren. Niettemin, de Heer had het van tevoren aangekondigd via Jerobiam, hoe dat ongeveer zou gaan. En de Heer zei, ik maak jou koning over Israël. Hij zei, maar ik kan het niet doen, want ik heb aan David beloofd dat er altijd iemand uit zijn huis op de troon zou zitten. Dus ik moet Juda dus wel laten aan het huis van David. En voor de goede orde krijgt hij 1 stam mee, Benjamin. Maar voor de rest, jij wordt koning van Israël. Nee, niet van de Joden, van Israël. Hebben we dit nog? En de Heer zei, het is van mij geschied. En wat het ermee te maken heeft, die verschillende verhalen die ik nou vertel... Nou, alles, het grijpt volkomen in elkaar. Want ik stopte er straks even bij na 2 dagen en op de 3e dag. En toen zei Rehabiam, ik maak de last nog zwaarder. En toen zei Israël, dan gaan wij een andere kant op. Kiezen wij zelf wel een koning uit Jozef, uit Efraïm. Die hele geschiedenis past volledig op de Nieuwtestamentische situatie... Waar we terecht zijn bij Juda, het Joodse volk. En waar vanuit vastgesteld wordt dat de last, de druk van de wet namelijk, de eisende wet, alleen maar zwaarder zou worden. Waarbij de 10 stammen zeiden, nou dan doen wij niet mee, wij hebben een koning uit Efraïm. Hebben we die nog? Dat is precies wat gebeurd is, want de last van de Joden, van de Joodse religie, is sinds die tijd zwaarder geworden. De Bijbel kondigt het aan ook. 7 erger. 7 zwaarder staat er. Dat juk van de wet. Maar buiten Juda was er een andere koning over Efraïm en daarmee over de 10 stammen. En dat is de situatie. Hebben jullie dat? Ging van de een over naar de ander. Dat is lang niet het eind van het verhaal. Het is lang niet compleet. Er is veel meer over te zeggen, maar vanavond ga ik dat toch maar niet doen. Vind ik ook niet zo nodig, maar het gaat maar om dat u die dingen begrijpt. Hè? Hier vind je dus ook zoiets. In het land gaat het niet goed. Nee, in het buitenland heb je niettemin Jozef. En daar is een koninkrijk. En als je leven wil hebben, moet je daar naartoe. En als een Jood leven wil hebben, dan moet hij van Juda naar Efraïm. Echt. dan moet u naar de zoon van Jozef, maar die is niet onder de Joden, die is in het buitenland. Ergens in de wereld. Nou ja, op een van oudsher belangrijke plek in de wereld. Britannia. Zal ik wat anders vertellen? Wanneer was het? Zaterdag. Afgelopen zaterdag was ik bij een concert. Notabene. Mind you. Klassiek. Had u niet van mij gedacht. Nou, niet zo heel klassiek. Met Jan-Pieter Leusink, zeg ik dat goed? Ja. En met aan de piano... Cor heet die toch? Cor Bakker, ja. Ik ben altijd in de war met al die muzikanten die Bakker heten. Maar Cor Bakker aan de piano en een strijkorkest van een man of 10 zeker. En een paar blazers en een zanggroep. Een man of 12 denk ik wel. Nou goed, het was een heel aardig concert. Het moest een beetje in de stijl van die proms. Die promenade, die kent u, hè? Die concerten in Engeland. In de Royal Albert Hall, hè. En dat eind allemaal meezingen. Zoiets, hè. In die stijl was dat. En we hadden allemaal een programma gekregen. En bij het laatste stuk moesten we allemaal... De hele zaal vol. Het was een kerk trouwens. Maar goed. Moesten we allemaal zingen... Land of Hope and Glory. En toen brak mijn laatste klomp. Want die hele zaal zong dat met. Het is jammer dat ik dat tekst even niet bij me heb, hè. Land of Hope and Glory. En iedereen uit volle borst. Ik vond het bijna landverraad. Weet u dat? Maar als het over Nederland gegaan zou zijn... had men niet zo hard meegezongen, hoor. Nou ging het over Engeland. En iedereen uit volle borst. Onbegrijpelijk. Land of Hope and Glory. Dat is Engeland. God who made thee mighty... make thee mightier yet. En dan nog een keer, want die regel wordt herhaald. God die u zo machtig gemaakt heeft, Brittannië, Engeland, mogen u nog machtiger maken. He? En dat ze dat nou in Engeland zingen, oké, die zit op een eiland, oké, laat me zitten. Ik begrijp die dingen niet. En toch... dit soort liederen geven goed weer de geschiedenis van dat land. Het christelijke land bij uitstek, dat uitgroeide tot het machtigste land ter wereld. Dat is inderdaad zo. Met nog een tweelingbroer in de Verenigde Staten van Amerika. En samen hebben ze de hele wereld onder controle gehad. Nu niet meer, maar gedurende lange tijd wel. En dat is een ontwikkeling van eeuwen geweest, dat weet ik wel, maar daar heeft het wel toe geleid. En op het hoogtepunt van de evangelische beweging en de verspreiding van het evangelie over de hele wereld, dat is 18e eeuw, 19e eeuw zo'n beetje, in de periode van, hoe noemen we dat in de Bijbel, de periode van Philadelphia zal ik maar zeggen, was dat land tegelijkertijd het machtigste ter wereld. Of dat toeval is... Het is vervulling van profetie. Maar daar hebben we het nog wel over, want die komen we nog tegen in hoofdstuk 48 en 49. Nee, dit zijn geen populaire dingen. En men vindt het vergezocht. Maar niettemin, het is een volstrekt Bijbelse aangelegenheid. Hier in Genesis 45 wordt een volk verzameld ergens in Egypte. En het zal in ieder geval ooit het machtigste volk ter wereld zijn. En is het intussen ook al eens geweest trouwens. Israël. Want de rest van dit hoofdstuk gaat over... Laat je broers toch... Ga mijn vader halen en kom met hele mispogen naar Egypte enzovoort. En een goedkeuring van vader... Van farao moest ik zeggen. En ze vestigen ze daar, een goed land enzovoort. Maar dat is het begin van wat zou uitgroeien tot het volk Israël... En enige eeuwen later, onder Salomo, was dat het grote wereldrijk. Het grote Israëlitische wereldrijk. Onder de naam Fenicius, maar ja, dat is historisch misverstand. En afgezien daarvan, het zal alsnog, en dan gedurende heel lange tijd, het grote wereldrijk zijn. Het laatste grote wereldrijk, namelijk dat van de Messias, uit het huis van David. Daar zou het naartoe gaan. Heb je dat? Maar dat is op grond van geloof, op grond van onderwerping aan God en zijn woord. Nou ja. En dit soort dingen zouden vervuld worden in Christus onder het nieuwe verbond. En ze zijn ook inderdaad vervuld aan Efraïm. De beloften aan Efraïm komen hierna in hoofdstuk 48. Aan Manasse en Efraïm, de beide zonen van Jozef. Maar ze zijn vervuld geworden in de loop van onze tegenwoordige bedeling. We leven in de nadagen daarvan, dus we hebben er niet meer zo'n hoge pet van op. Maar dit soort liederen vind ik toch wel aardig. Omdat ze illustreren hoe men er zelf tegenaan keek. En wellicht nog, dat weet ik niet. Maar... ik had altijd gedacht dat Engeland het enige land is waar je zo'n lied kon zingen. Maar het bleek dat ze dat hier in Nederland ook doen. Zo, jongen. Ja. Ik heb het vol meegezongen, ja. Met mijn eigen gedachten erbij. In ieder geval, wat hier gebouwd wordt, is een koninkrijkje ergens in het buitenland. En dat is waar het over gaat. Ik kom er wel op terug. Er wordt dus inderdaad gezegd in vers 9 door Jozef tot zijn zonen, of tot zijn broers. Haast u en trek op tot mijn vader en zeg tot hem: alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot heer over gans Egypteland gesteld. Wat trouwens ook stond in vers 8. Kom af tot mij en vertoef niet, kom meteen hierheen. En gij zult in het land Goshen wonen en nabij mij wezen, gij en uw zonen en de zonen uw zonen. Dat wil zeggen voor volgende generaties. En uw schapen en uw runderen, al wat gij hebt dus. En ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren des hongers zijn. Opdat gij niet verarmt, gij en uw huis en alles wat gij hebt. En daarmee vinden we een aardige beschrijving van wat in de dagen van onze bedeling heeft plaatsgevonden. De verzameling namelijk van Israël, nee, niet in Egypte, maar in Noordwest-Europa. Want dat is wat gebeurd is. Maar goed, er zijn kaarten van die dan aangeven hoe die volken verspreid zijn geworden en onder welke namen en hoe ze gezworven hebben en getrokken zijn dwars over Europa. Eerst naar het noorden en daarna naar het westen. En anderen weer eerst naar het westen en daarna naar het noorden. En toen weer naar het zuiden en toen weer terug. En weet je veel, dat uiteindelijk kom je dan terecht in de dagen van de grote volksverhuizing. Dat is de vierde, vijfde eeuw van onze jaartelling. Maar eigenlijk was het al begonnen ruim voor de eerste komst van Christus, al in de oud-testamentische tijd. Maar dat is allemaal goed te volgen. En wat je op die kaart ziet, al die pijltjes van hoe die volken over die atlas trekken, zal ik maar zeggen. Al die pijltjes komen uiteindelijk de weg hier in Nederland, zal ik maar zeggen. Ongeveer op Terschelling of waren we Katwijk, een beetje veel. En vandaar, vandaar staken ze dan over naar Brittannië. En anderen bleven hier. Sommigen zijn hier achtergebleven bij dus. En anderen zijn verder getrokken. En de velen zijn daarna nog verder getrokken. Maar dan ben je weer 1000 jaar verder. Inmiddels dan trokken ze over de Atlantische Oceaan. Naar Amerika. En maar naar het westen en westen en westen. How the West was won. Ja, dat was de waar. Die lui die het westen van de States veroverden, u weet wel, het Wilde Westen, waren dezelfde lui. Nou ja, afstammelingen van diezelfde lui die eerst over Europa getrokken waren. Helemaal van achter de Zwarte Zee, hoe heet het daar? Helemaal naar het westen toe, tot aan de Noordzee, dan wel de Atlantische Oceaan. En ze zijn daar niet gestopt. En ze deden die hele rij, de rit deden ze in huifkarren. Die hebben ze waarschijnlijk niet meegenomen de zee over, maar in Amerika gingen ze gewoon verder en weer met diezelfde huifkarren. En sommigen trokken naar, niet naar Amerika, maar naar Zuid-Afrika. Zowel Nederlanders als Britten, trouwens. Die daarna met elkaar aan de stok kregen, maar vooruit. En toen ze daar problemen kregen, trokken ze dus met die huifkarren. Ja. Trokken, diezelfde huifkarren trokken ze naar het noorden. Vanuit Zuid, vanuit Kaap de Goede Hoop, zal ik maar zeggen. Naar het noorden, naar Natal. Dat is toch dikke 1.500 kilometer naar het noorden. Dwars door de woestijn. Dus toen maar weer. Maar het is dezelfde methode. Het is gewoon ook hetzelfde volk, wat ze altijd doen. Altijd maar weer verder trekken. Komt er gedonder, dan gaan we weg. Waar naartoe? Nou, bij voorkeur naar het westen. En het noorden. Staat ook in Jesaja 49 trouwens. Naar het noorden en westen. Staat er. Over Britannië. Ja, zeker. Het zijn volstrekt Bijbelse dingen. Maar ja, niemand kent ze en dat interesseert kennelijk ook niemand. Maar ja, het zijn Bijbelse zaken. En wat we hier vinden is de verzameling van Israël. Of wat er voor door moest gaan. Het is de kim daarvan. Die trokken hier naar Egypte. Dat is dan Zuidwesten in dit geval. Maar vanuit Egypte zijn heel wat Israëlieten trouwens alsnog naar het westen gereisd. Dat zijn de zogenaamde Iberiërs. En daarmee de oude bewoners van het Iberisch Schiereiland aan de westkant van de Middellandse Zee. Die komen uit Egypte. Maar ja, het zijn ook Iberiërs, dat wil zeggen Hebreeën. Het zijn ook Israëlieten. Die hebben de uittocht uit Egypte onder de slavernij in Egypte niet afgewacht onder leiding van Mozes. We zijn gewoon voor die tijd weggegaan. Want wat doe je als er gedonder komt in het land? Dan ga je naar het westen. Zo niet per huifkar, dan per boot. En dat is wat ze gedaan hebben. Maar wat ze altijd gedaan hebben, vreemd genoeg. Maar het is zo. Het is een vastgegeven, heel de geschiedenis door. Maar hier worden ze verzameld. En Jozef zegt, en ik zal u al daar onderhouden. Later lezen wij over de stammen van Israël, dat ze door Efraïm bijeengedreven zouden worden. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Dat is wat ik u probeer uit te leggen. Hoe die omzwervingen ook geweest mogen zijn, ze zijn allemaal verzameld geworden in Noordwest-Europa. En vandaar zijn ze verder getrokken en weer uitgezworven. Maar ze zijn eerst allemaal bij elkaar gebracht alsof het één menigte van volkeren was. En dat was het ook, maar dat is ook wat aan Jozef beloofd was. En omdat het in fase ging en onder verschillende namen in verschillende tijden, hebben wij het overzicht verloren, kennelijk. Maar toch is het niet zo moeilijk om deze dingen te volgen. En we vinden hier op voorhand de uitbeelding van. De algemene gedachte is dat, er zijn vele uitzonderingen, de algemene gedachte is dat die volkeren zich verspreid hebben en in nieuwtestamentische tijd zich bevonden in het algemeen buiten het Romeinse Rijk. En dat het Romeinse Rijk grote moeite gedaan heeft om hen te onderwerpen. Maar men is daar eigenlijk niet in geslaagd. Nou ja, een beetje. Maar het is nooit gelukt. Ze hebben zich onttrokken. Deze volkeren, Israëlitische volkeren, hebben zich onttrokken aan dat Romeinse Rijk van die dagen. En daar buiten leefden zij en zwierven zij rond. Nou ja, zwierven. Ze waren altijd erop bedacht dat als het problematisch wordt, dan gaan we weer verder. En dat is wat ze deden. Alzo zegt uw zoon Jozef, gezegd tot Jacob. Dat wil zeggen, dat is de boodschap aan vader Jacob. God heeft mij tot heer over gans Egypteland gesteld. Kom af tot mij en vertoef niet. En gij zult in het land Gozen wonen. En nabij mij wezen, gij en uw zoon en de zoon en uw zoon en uw schapen en uw runderen en al wat gij hebt. Het land Gozen. Officieel weten we niet waar dat was. Dus officieel. We weten officieel trouwens ook niet wat Gozen betekent. De naam. Dat is eigenaardig genoeg. Ik heb hier een stuk of wat verklaringen genoteerd staan. wordt zelfs vertaald met het gebied van Hercules. Maar ik denk dat je die meteen maar moet afschrijven. Hercules. Dat lijkt me een anachronisme, maar toch maar. Een Erdhügel in het Duits, een aardeheuvel. Ja, het gaat over een landgozer waar ze schapen zouden weiden enzovoort. Dus dat lijkt me toch ook niet zo heel gepast, eigenlijk. Dan in de zogenoemde Lohmann-gids, dat is Nederlands. De Lohmann-gids heet het het grasland, weiden. Ja, dat kan je bedenken. Daar hoef je de naam niet voor te vertalen. Want het zouden weiden zijn waar de schapen geweid zouden worden. Ik weet ook niet waar de man die vertaling vandaan haalt, overigens. Nabijbrengen wordt het vertaald, maar ik kan het niet volgen. Met andere woorden, iedereen geeft er zo zijn eigen betekenis aan of raadt er maar naar. Dat heb ik ook gedaan dus. Maar dan wel een beetje, een beetje serieus. Waar komt die naam vandaan? Van welke wortel is het te herleiden? Wat is het verband in het Hebreeuws met andere woorden enzovoorts? En het enige wat ik kan vinden is de verwantschap met Goshem. Geshem, Geshem. Dat spel je net zo, maar dan met een driepoot aan het eind. En dat wordt vertaald met regen. En die vind ik wel aardig. Omdat de gangbare gedachte toch is dat dat gebied, wat het ook was, het beste stuk land in Egypte was, omdat het er regende. En dat is uniek, want u weet, in Egypte regent het niet, volgens de Bijbel. Dat is in het algemeen ook zo. Egypte is vele honderden kilometers lang, van noord naar zuid, en eigenlijk gelegen langs de Nijl. Het zijn alleen boorden van de Nijl, eigenlijk de rest is zand, hè. Zijn grote kattenbak. Maar de oevers van de Nijl, dat is, ja, daar groeit wat, omdat het geïrrigeerd wordt, hè, met het water van de Nijl. Vandaag moeten ze dat water oppompen, maar vroeger liep het vanzelf onder water, dat weet u, in Bijbelse tijd. Maar het regent daar niet, behalve in de Nijldelta. U weet wel, de Nijl zo naar boven toe, naar de Middellandse Zee. Daarboven hebben we de delta. Het schijnen zeven armen te zijn. Ik heb ze nooit nageteld, maar men spreekt daarover. Zeven armen van de Nijl, dat heet delta, omdat het ook de vorm heeft van een delta. Dat staat hier op het gebouw ook, zo'n driehoekje. Dus dat is makkelijk genoeg. Maar daar ben je vlak aan de kust van de Middellandse Zee. En daar, dat is het laagste gedeelte van Egypte dus ook. En daar wordt het geacht wel te regenen. Dus men plaatst Goshen gewoonlijk helemaal in het noorden van Egypte, in de Nijldelta. En het liefst, dus is men ook niet zeker van, het liefst aan de oostkant. Dat wil zeggen, dat is de kant in de richting van Canaan. Dan hoeven ze niet zo ver te lopen als ze terug naar huis willen. Zoiets. Maar het idee dat het over regen gaat, vind ik erg interessant. Mede omdat dan toch de M van Geshem, regen, de M, de driepoot, vervangen is door een tweepoot, door een Nun in het Hebreeuws. En dat is een verschijnsel dat die laatste letter M verandert in de N. Dat komt wel vaker voor in de Bijbel, in het Hebreeuws. Het bekendste voorbeeld daarvan is de naam van Benjamin. Dat vertaald wordt met zoon van mijn laatste dagen. Dat weet iedereen. Vandaar dat als er nog een nakomertje komt ergens, dan loopt hij het risico dat als het een jongetje is, dat hij Benjamin genoemd wordt. En als je iemand tegenkomt die zo heet, dan weet je, dat is vermoedelijk de jongste uit het hele gezin. Al gebeurt er soms wel eens een ongelukje, heeft men mij verteld. Maar je noemt de oudste niet Benjamin. Dat heb je toch, hè? Men weet dat, zoon van mijn laatste dagen. Maar als het dat betekent, had het geschreven moeten worden met een meem, een driepoot, een M aan het eind. Ben Jamim. Dat is laatste dagen. Maar zo schrijft men het niet, je schrijft het met een non aan het eind. En eigenlijk betekent het dan zoon van mijn rechterhand. Of gewoon een rechtse zoon. Jamin is rechts. Ja. En als het toch vertaald moet worden met laatste dagen... dan zijn het echt de laatste dagen. En dat wordt weergegeven... Maar ik zal het anders zeggen. Ben Jamim betekent eigenlijk zoon van dagen dan. Hè? Jam, Jamim. Jam is dag en meervoud is Jamim. En als het dan Jamin wordt met een noen... dan vertaalt men met laatste dagen... omdat de 40 aan het eind, de M... veranderd is in een 50 van de noen. Maar het idee is dat je bij de 50 terechtkomt bij een andere wereld. Zoals je bij van 4 terechtkomt bij een 5. Maar dat is de 5 ligt op een ander niveau. Dat wordt geacht het eind van de eind der tijden te zijn of wat dan ook maar. En die verwisseling van die letter die wordt vertaald met laatste. Zo komt men bij zo'n van de laatste dagen. Grammaticaal klopt het niet, maar er is iets heel anders aan de hand. Symboliek, geklungeld met letters. En daarom denk ik dat het hier ook kan. In dat Geshem betekent regen. Maar als het Geshem is en dus Goshen met een noen aan het eind, dan is het dus de laatste of gewoon late regen. Maar dat is een bekende Bijbelse term, de late regen. De spade regen, de late regen. Dat is namelijk de aanduiding van die zegeningen die God geeft in het laatst der dagen. Dat wil zeggen, late regen, spade regen, is de uitdrukking in de Oud-Testamentische profetieën ter aanduiding van de zegeningen onder het nieuwe verbond. En ik ben los van het alles van mening dat we hiervan doen hebben met de zegeningen over Israël onder het nieuwe verbond. Niet Juda, maar wel over Israël onder het nieuwe verbond. Dan klopt die precies. En de regen waarnaar het wijst, ja, dat is het bekende beeld van er komen stromen van zegen, ze komen als plasregens neer. En hoe dat maar heten mag, dat is zo'n algemeen bekend beeld. Het gaat over zegeningen die God geeft. Hebben we dat? En dat brengt vruchtbaarheid, dat brengt leven met zich mee. En ik houd het erop dat dat de vertaling is van de naam Goshen. Afgezien daarvan, hetzelfde land, hetzelfde gebied, heet in Genesis 47 Rameses. Want daar staat in 47 vers 11... Jozef bestelde voor Jacob en zijn broeder hun woningen... en hij gaf hun een bezitting in Egypteland... in het beste van het land, in het land Rameses. Gelijk als Farao geboden had. Maar wat Farao geboden had, was Goshen. Lezen wij eerder en later trouwens ook nog een paar keer. Waarschijnlijk is het zo dat het Rameses heette, van huis uit... en dat het daarna door de Israëlieten zelf Goshen genoemd werd. Een naamsverandering dus. En dat ligt voor de hand, want je bent dan ook bij een andere taal. Dat heb je gemerkt, hè? Jozef sprak eerst met zijn broers via een tolk, weet u nog? Zogenaamd verstonden ze elkaar niet, hoewel Jozef het natuurlijk best verstond. Maar het zal duidelijk zijn dat als die Israëlieten zich daar vestigen... dat ze dat land, het gebied, zelf een naam geven. Of van Gods wegen een naam geven, dat kan ook. En dat kom je wel vaker tegen, plaatsen die verschillende namen dragen. Hè? Zeker als we van doen hebben met verschillende talen. Over Rameses hebben we het nu niet, maar gewoon over Goshen. Rameses hebben we het later over. 45 vers 10, gij zult in het land Goshen wonen. En nabij mij wezen. En daar wordt dus gezegd dat de zegeningen die ze daar zullen hebben... die komen van Jozef zelf. Gij zult nabij mij wezen, gij en uw zoon en de zonen uw zonen en uw schapen en uw runderen al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden. Hij trekt het hoogst persoonlijk naar zich toe. Maar het punt is dat die zegeningen die onder het nieuwe verbond gekomen zijn over Israël, inderdaad rechtstreeks van de Heer komen. Door de Heer zelf, die zegent. Ja. In het verborgene, ik bedoel, je kan het niet aanwijzen, je kunt die dingen niet met zekerheid bewijzen, maar waar het over gaat is dat het nou eenmaal in de Bijbel geprofeteerd is geworden. Al was maar dat de Heer heel in het algemeen gezegd had, die 10 stammen, ik stuur jullie wel weg, maar ik zal jullie niet verlaten in de landen waarin je verdreven zult zijn, enzovoorts. Afgezien van dat er ook staat dat zij zich in die landen waarin zij gedreven zouden zijn, zouden zij zich bekeren. En dus tot geloof komen. Nou ja, dat is waar ik het over heb. Dat is ook gebeurd, ja. Nou goed. En als je dan zingt in verband met Brittannië, God who made thee mighty, make thee mightier yet, dan moet je toch zeggen dat er toch een belangrijke Bijbelse grond onder ligt. In het algemeen, onder die gedachte. Nou goed. Vers 11. Ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren des hongers zijn, opdat gij niet verarmt gij in uw huis en alles wat gij hebt. 5 jaren des hongers. Ik weet niet hoeveelste keer is dat we hier over 5 lezen, maar we komen het nog een paar keer tegen. In Genesis 43... lazen wij in vers 34, maar Benjamins gerecht was 5 maal groter. Zit die arme jongen zit achter een zo'n groot bord, of achter 5 borden, weet je veel. Een 5-voudig deel, daar had je al 5. Hier is sprake in vers 6 van 5 jaar hongersnood nog, en in... Wat zei ik? Ja, in vers 6 was dat al. Er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oogst zal zijn. En nu in vers 11, er zullen nog 5 jaren dus hongers zijn. Dat is dan minstens al 3 keer. Dan hebben wij nog in vers 22... Vers 22, hij gaf hun allen iedereen wisselklederen, maar Benjamin gaf hij 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. 5 wisselklederen. En dan heb je nog in 47 vers 2. Jozef nam een deel zijner broederen, te weten 5 mannen. En hij stelde hen voor farao's aangezicht. En zo verder. En er staat weer, gij zult in het land Goshen wonen. Enzovoort. In vers 4 en in vers 6. En dat dan in vers 11 Rameses heet. Maar dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5 keer. Leuk hè? Dat wij 5 keer een verwijzing krijgen in dit verhaal naar het getal 5. Dus daar is wel wat mee met die 5. En die is makkelijk. Want de 5 in het algemeen staat voor geestelijke dingen. Net als die 50 aan het eind van Benjamin en aan het eind van Goshen. Dat is een 50. Maar 5 in het algemeen staat voor geestelijke dingen. 4 staat voor de stoffelijke dingen. Stoffelijke wereld is allemaal 4 in vierkant. En 5 is wat erachter steekt. En wat hoger is dan dat. De vijfde hoek van de piramide, weet u wel. Dat is de top. Dus in een ander vlak. Ligt in een ander gebied. 5 staat voor verborgenheden, verborgen dingen, geestelijke dingen. Daarmee ook, overigens, voor onze tegenwoordige bedeling der genade. Sommigen hebben vastgesteld, zelfs los van heel de gedachte aan bedelingen, dat 5 staat voor genade. Hoe ze daarbij komen, weet ik niet, maar ze hebben volkomen gelijk. Maar ik ben van mening dat onze tegenwoordige bedeling, naar Bijbelse telling, de 5e is. Na 4 oud-testamentische bedelingen, tot en met de wet, dat is dan nummer 4... krijgen wij in onze dagen bedeling nummer 5. Die is inderdaad van geestelijke aard, van niet zien, maar nochtans geloven. En het heeft inderdaad van doen met een werk dat in het verborgene plaatsvindt. In de vier neem je het niet waar. Het zit in de vijf, zit daarachter. Het heeft wel zijn uitwerking, maar toen maar. Kortom, die vijf die bepaalt ons inderdaad bij de verborgenheden van het koninkrijk, om zo te zeggen. Het verborgen werk dat God in deze tegenwoordige tijd doet. En daar is heel deze geschiedenis een uitbeelding van. En het verwijst er dus naar. Dat bovendien die vijf hier in bijzonder gekoppeld wordt aan de figuur van Benjamin. Voor zover er een naam bij staat, is dat dus zo, hè? Met zijn vijf dubbele portie en zijn vijf wisselklederen enzovoort. Ja, wat Benjamin betreft, dat weet u, daar hebben we ook een keer een hele avond bij stilgestaan. Via Benjamin komen wij terecht bij de apostel, enige apostel uit Benjamin. De enige figuur uit heel het Nieuwe Testament, uit de stam van Benjamin. Die ook de Kleine heet, want die heet Paulus. Net als Benjamin de Kleine, hier in Genesis. En de apostel Paulus is met name voor ons, via de Bijbel, degene die ons deze verborgenheden bekend maakt. Hij is niet de enige, maar hij is ver en ver uit de belangrijkste. En hij is ook van andere orde dan de andere apostelen overigens, zegt hij zelf. Hij stond daar buiten. Kortom, die connectie ligt er zo dik bovenop dat je hem helemaal niet kunt missen. Dus die vijf jaren honger die nu volgen zijn in het bijzonder de uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, waarin Israël in leven gehouden wordt, terwijl de hele wereld eigenlijk onder de vloek ligt. En voor zover er leven is, moet je bij Jozef zijn. Dat is al bijna 2000 jaar zo. De wereld leeft onder het oordeel Gods. Of is dood onder het oordeel Gods, net zo goed. Maar bestaat onder het oordeel Gods. God heeft die wereld losgelaten, heeft er niks mee van doen. Deze wereld kan niks meer voortbrengen. God heeft ermee afgerekend, in principe. En voor zover men toch leven kan ontvangen, kan dat alleen via de echte Jozef. Dat wil zeggen, de ware Jozef. Dat is een goede uitdrukking, toch? Via de zoon van Jozef dan. Via de Heer Jezus. Maar je vindt hem niet onder de Joden. Je vindt hem bij Efraïm. Dat is historisch. Dus er valt weinig aan uit te leggen. Nou goed, beloften dus. Vers 12. En ziet, uw ogen zien het, en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. Dat heet sinds lange tijd read my lips. Je ziet dat ik het zeg. Maar die man die loog, hè, geloof ik. Hè? Ja, die was trouwens uit Manasse, maar dat is weer een ander verhaal. Ziet mij, uw ogen zien het in de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot is. Zo van, dit is betrouwbaar. En boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte. Al mijn heerlijkheid in Egypte. En wat doen wij? Wij prediken de heerlijkheid van Christus, maar niet onder de Joden. Want in een verborgen koninkrijk dat niet van deze wereld is. Dat is apart gezet, hè? Ja. En alles wat gij gezien hebt, boodschapt hem dat, en haast u en brengt mijn vader hierheen af. En hij viel aan de hals van Benjamin, zijn broeder, en weende, en Benjamin weende aan zijn hals. Dat wil zeggen, terwijl ons verteld wordt dat heel Israël, de hele familie, verzameld wordt in Egypte, vind je aan het hoofd daarvan, vind je Jozef en Benjamin met elkaar verenigd. En dat is maar waar het om gaat, hè. Dat is het belang dat Paulus had bij, bij Brittannië eigenlijk. En dus bij het Britse koningshuis en dus bij Rome en het Palatium Britannicum, het Britse paleis in Rome. Ik neem aan dat u die dingen allemaal inmiddels wel eens gehoord hebt, stukje bij beetje. Dat moet dan maar, want ik kan het allemaal niet uitleggen. Maar er zijn zoveel van die lijnen die dat bevestigen. Toma. En hier vind je ze inderdaad bij elkaar verenigd. Ik zeg altijd, Paulus is niet voor niks. Saint Paul is niet voor niks geworden. De beschermheilige van Londen. Dat weet u toch, hè? En de hoofdzetel is Saint Paul's Cathedral. Jazeker. Dat is niet zomaar, dat heeft deze historische achtergrond. Nou goed, Daarna kuste hij al zijn broederen en hij weende over hen en daarna spraken zijn broeders met hem. Uitdrukking van verbondenheid met elkaar, gemeenschap, herstelde gemeenschap, ze hebben elkaar teruggevonden enzovoorts. En zo vinden wij elkaar in Christus. Als dit gerucht in het huis van Farao gehoord werd dat men zeide Jozefs broeders zijn gekomen, was het goed in de ogen van Farao en in de ogen van zijn knechten. Want ik zei al, die lui die Farao, Nebukadnezar, Azir, passieve lui, ze doen niks. Het komt toch allemaal zoals het komt, hè? Ja. Het was goed in de ogen van Farao, zo gebeurt het. En in de ogen van zijn knecht en Farao zeiden tot Jozef: zeg tot uw broederen, doe dit, laat uw beesten, en trekt heen, gaat naar het land Kanaan. En neemt uw vader een juiste zin en komt tot mij, en ik zal u het beste van Egypteland geven, en gij zult het vette deze lands eten. Nu zegt Farao precies dat wat Jozef al eerder gezegd heeft. Zo gaat het dus, hè. Zo gaat het met het woord van God ook. God heeft geprofeteerd. En als gebeurt wat hij geprofeteerd heeft, moet je niet meteen zeggen dat de Heer dat dus doet. Want dat is gewoonlijk helemaal niet het geval. De Heer heeft het aangekondigd en dan het gebeurt, hij heeft het gezegd. En wat ook de omstandigheden zijn, die dingen worden gerealiseerd. Dat je kausaal een andere oorzaak aan kunt wijzen, een historische. Dat zal wel, dat geloof ik allemaal meteen, dat is ook zo. Maar niettemin, wat er gebeurt is precies wat God tevoren had aangekondigd dat gebeuren zou. Daar gaat het maar om. Ja. In gedachten ben ik nou ineens bij Julius Caesar, weet u wel. Die had net kans gezien een stukje naar het westen te veroveren, Gallië te onderwerpen of wat er voor door moest gaan. Hij was er heel trots op. Hij heeft er een boek over geschreven zelfs, hè, dat weet u, hè. Over de Gallische oorlogen. En met veel grof geweld en bloedvergieten had hij ze dus een beetje onder. Maar ja, hij kwam niet verder dan de Rijn. Want over de Rijn woonden nog veel meer van die lui. En die kon hij er niet onder krijgen, heeft hij wel geprobeerd, maar dat was te moeilijk. En daarna moest hij het eigen veroverde gebied verdedigen tegen al die barbaren, noemt hij ze. De zogenaamde Germaanse stammen, die dan toch de Rijn overstaken bij Zwammerdam, weet u wel. Ze hebben daar het schip nog gevonden. En goed, daar zitten. De oude Rijn heb ik het over, hè. Dat was de Rijn, hè. Dat was de grens van het Romeinse Rijk. Nou, in ieder geval, die invallende Germaanse stammen, maar hij kon er niks tegen doen. En daar gaat het maar om, hè. Dan heb je dat machtige wereldrijk, maar daarbuitenom gebeurde van alles waar ook Julius Caesar echt niks aan kon doen. Dat heeft hij niet kunnen tegenhouden. En uiteindelijk is het Romeinse Rijk daaraan ook te gronde gegaan. Dat heeft er nog wel een paar jaar geduurd, hoor. Een paar eeuwen, maar zo is het wel gebeurd. Al die volkeren die vanuit het oosten hier West-Europa binnenkwamen, zal ik maar zeggen. Daar konden de Romeinen niet tegen stand houden. Hoe dan ook, eerst gaf Jozef deze opdracht, daarna zegt de farao het ook. Gij zijt toch gelast, vers 19. Je hebt toch de opdracht, je kunt doen wat je wil. Doe dit, neemt u uit Egypteland wagenen voor uw kinderkens en voor uw vrouwen. Die vind ik ook altijd leuk. Want ze worden met wagens opgehaald, zodat ze later met wagens inderdaad naar Egypte komen. Maar ik blijf volhouden, die Israëlieten hebben altijd gereisd per huifkar. Covered wagons heet dat in het Engels. We noemen de Afrikanen dat eigenlijk, die Zuid-Afrikanen. Dat is ook een naam voor. Huifkar, de covered wagon, roll along, covered wagon, roll along. Maar dat is Amerikaans dan. Maar het is typisch voor die Israëlieten die zo reisden. Met hun hele hebben en oude. Daarna heeft de geschiedschrijving van hen gemaakt, de barbaren, een onbeschaafd volk, want het waren maar zwervers en nomaden enzovoort. Maar ik vind het een belediging voor het volk in kwestie. Je kunt er toch voor kiezen om je woning transportabel te houden. En raad eens wat, tot in onze dagen in de zomer stappen we allemaal in een auto en hangen er zo'n kar achter. Wij noemen dat een caravan en sleurhut. En daar rijden we de halve wereld mee over. Het zit ons in het bloed, beste mensen. Zo is dat nou eenmaal. He? Echt wel. Ja, wie doet nou zo gek? Ja. Maar ja, wij doen dat, wij hebben dat. Wij kunnen niet stilzitten. We moeten nodig kilometers afleggen enzovoort. En wat afreizen zit ons in het bloed. Maar dat is typisch Israël, ja. Doe maar. Van oudsher. Nou ja, ik had moeten zeggen, dat is typisch het Caucasische ras. Want zo heet het dan, hè. Blanke mag je niet meer zeggen, dat weet je. Neemt u uit Egypte land wagenen voor uw kinderkens en voor uw vrouwen en voert uw vader en komt. En uw oog verschonen, uw huisraad niet, want het beste van gans Egypte land, dat zal het uwe zijn. Je hoeft niet alles mee te nemen, er is hier genoeg. En de zonen van Israël deden al, let op de zonen van, niet de zonen van Jacob. De zonen van Israël deden al zo. Het is belangrijk hoor, dat die naam Israël er staat in plaats van Jacob. Want het betekent dat we hier met profetie te maken hebben. Met dingen die profetisch van aard zijn. Als later Jacob in hoofdstuk 49 zijn zonen verzamelt en zegt in 49 vers 1... Verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen beter varen zal. Dan zegt hij, vers 2, komt samen en hoort, gij zonen van Jacob, en hoort naar Israël, uw vader. En dan komen die profetieën over hoe die zonen zal vergaan in de eindtijd. Want dat staat er dan, hè? Maar daar hebben we het later over. Maar dan heet hij ineens Israël. En als hij zijn zegeningen geeft aan de zonen van Jozef, dan heet hij ook ineens Israël enzovoorts. Merkwaardig genoeg. Maar ja, daar gaat het over, hè. Hoe het met Israël als koninklijk priesterlijk volk zou gaan. De zonen van Israël deden al zo, 45 vers 21. Zo gaf Jozef hun wagenen naar farao's bevel. Ook gaf hij hun teerkost op de weg, voedsel dus. En hij gaf hun alle iedereen wisselklederen. Alsof ze een nieuwe identiteit kregen. Want het aantrekken van een wisselkleed is eigenlijk een beeld van wedergeboorte. Een ander kleed, namelijk een ander lichaam. Hm? Ja. Trek die man een schoon kleed aan. Waar staat dat? Zacharia, in verband met... Hoe heette die hoge... Joshua heette die hoge priester, geloof ik. Ander kleed, wisselkleed. Hij gaf hun allen, iedereen wisselklederen. Er kwam in ieder geval een wissel in hun bestaan. En, maar Benjamin, maar dat had gewoon moeten zijn, en Benjamin... gaf hij niet alleen 5 wisselklederen, hetgeen min of meer te verwachten was... na die vijfvoudige maaltijd, maar bovendien 300 zilverlingen... Het is moeilijk te volgen soms, maar 300 in de Bijbel heeft iets van doen met dat overblijfsel. Dat is lastig uit te leggen, maar misschien is het het makkelijkste om te verwijzen naar Gideon, die ooit weet ik hoeveel duizend man om zich heen verzameld kreeg. En toen was de vaststelling, nee, dit zijn er te veel. En toen viel er wat af, toen viel er nog eens wat af... en toen hield hij uiteindelijk 300 man over. En dan heb je dus een overblijfsel. En dat overblijfsel was voldoende om de vijand te verslaan. En om Israël als volk te doen overleven. In de strijd tegen de Midianieten, geloof ik, was het. Zie, daar wordt het goed in geïllustreerd. Een overblijfsel. Dat kan ook net zo goed 2 of 3 zijn in de Bijbel, maar hier zitten we gewoon op een iets hoger niveau. 3 penningen, 3 zilverlingen lijkt me een beetje weinig als zakgeld voor Benjamin. Dus er komen een paar nulletjes achter. Maar dit is ongeveer de betekenis van de 300. En bovendien, zilveren munten gaat het om, zilvergeld. Maar zilver in de Bijbel is altijd een beeld van verlossing. In de zin van loskoping. Want verlossing wil altijd zeggen dat er lossing tot stand komt door het betalen van een losprijs. Die heb je toch, hè? Maar die verlossing die wordt gedeponeerd hier bij Benjamin. En dat mag ons ook niet verbazen, want dat was ook al gebeurd met de beker van Jozef. Die geplaatst was bij Benjamin. En zoals gezegd, de enige betekenis die je daaruit kunt vinden is dat het verwijst naar die figuur uit Benjamin in het Nieuwe Testament. Naar Paulus dus. Die in het bijzonder ons de verborgenheden Gods openbaart en die ons de weg ter verlossing niet alleen predikt, maar ook volledig uitlegt. Dat kan je van geen van de andere apostelen zeggen. Goed. En aan zijn vader desgelijks zond hij 10 ezelen dragende van het beste van Egypte en 10 ezelinnen dragende koren en brood en spijzen voor zijn vader op de weg. Nou ja, dat je hier met 10 te maken hebt, dat hadden we al gedacht natuurlijk, want we praten de hele avond eigenlijk al over 10 stammen, toch? Ja, zo gaat het. En als je daarna in Lucas 19 leest over die heer reizen naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen, dan weet je, dan lijkt hij toch wel erg op Jozef. En als het dan staat en hij riep zijn 10 dienstknechten tot zich, dan weet je weer helemaal waar je bent, toch, of niet? Ja, dat is Lucas, gelijkenis van de ponden. Jazeker, ja. Ja. Nou ja, en als je dan nog een keer leest over dat de heer genast 10 melaatsen, dan weet je toch ook waar het over gaat. En wie die 10 voorstelde of niet? Altijd over hetzelfde. Nee, het waren 10 melaatsen. En toen kwamen, die moesten naar de priester dus om zich te laten zien volgens de wet. En toen kwam er maar 1 terug bij de Heer Jezus. En die 10 zijn een beeld van de 10 stammen. Maar die ene die terugkwam is een beeld van de gemeente. Het waren de 10, maar het resultaat is toch maar 1. Dat is het resultaat. Nou, het zijn prachtige beelden in het Nieuwe Testament die je zo meteen begrijpt als je deze waarheid kent, hè? Nou goed. 10 ezelen, 10 ezelinnen dragen de koren en brood en spijzen voor zijn vader op de weg. En hij zond zijn broeders heen en zij vertrokken en hij zei tot hen, verstoort u niet op de weg, laat je niet afleiden. En zij trokken op uit Egypte en ze kwamen in het land Canaan tot hun vader Jacob. En u begrijpt dat we hier precies met de omgekeerde dingen van doen hebben als waar we meestal mee van doen hebben. Want normaal leren wij, ze trokken op uit Egypte naar Canaan en dat was hun bestemming, want daar lag het beloofde land. Maar dat is pas later. Hier is precies andersom. Hier zijn de beloofde zegeningen niet in Canaan, maar in Egypte. En zal men vader en moeder moeten verlaten, of hoe dat maar heet, in het Nieuwe Testament. En de Heer aanhangen naar het buitenland, naar Egypte dus. Zij trokken op uit Egypte en ze kwamen in het land Canaan tot hun vader Jacob. Toen boodschapten zij hem, zeggende... Dat gingen ze dus doen. Zij boodschapte hem, zeggende, Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet, Jacob. Nou ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Want als je vandaag zo plomp verloren zegt hoe dat dan zit. En dat Israël springlevend is, ook in onze bedeling. Zolang je maar niet denkt dat we het dan over de Joden hebben. En dat... En dat de zegeningen vanuit het beloofde land terecht zijn gekomen op dat eiland hier in de Noordzee, om zo te zeggen. Dan kijken ze je aan en zeggen, die is gek. Dat kan helemaal niet. Ik zal nooit vergeten. Dat, nou, ik was het niet, maar even vertelde het aan iemand wiens naam u allemaal kent. Ooit een bekende actieve evangelist in Nederland. En daar ging het daarover. Over dat de Heer... Wat gaan jullie dan in Engeland doen? Nou ja, omdat de Heer daar ook geweest en Jozef van Arimathea daar enzovoort. En die man die zei, ja, dat kan toch niet? Hoe kwam hij dan terug? En ik vind het nog de mooiste mop die ik mijn hele leven gehoord heb. Hoe kwam hij dan terug? Jee. Als je erheen kan, kan je ook terug, broeder. Ja, En verder, als je een beetje van je geschiedenis weet, weet je dat minstens 50 jaar daarvoor Julius Caesar met een hele vloot het kanaal overstak om Brittannië te veroveren. Hij moest al met hangende pootjes en nog wat moest hij terugkeren. Maar niettemin, hoe kwam hij dan terug? Ja, had een retourkaartje, denk ik al. Maar mensen raken dus kennelijk compleet ineens van slag. En zoals hier staat, toen bezweek zijn hart. Zo, want toen was hij helemaal zijn kluts kwijt, omdat hij nog maar meer kwijt was. En dan krijg je dus zo'n opmerking van over, hoe kwam hij dan terug? Ja, prachtig. Nou ja, want hij geloofde hem niet. Nee, inderdaad. Maar als zij tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagenen zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob, hun vader, levendig. Maar als de geest in Jacob levend wordt, dan verandert hij in Israël. Het volgende vers. En Israël zeide... Zie? Ja. Ja. Hij werd als het ware, kreeg als het ware nieuw leven. En zo is het maar net. En nadat die 10 stammen in ballingschap verdwenen waren, en men denkt ze hebben afgedaan, bereikte hen toch het bericht van het evangelie, van de zoon van Jozef, zeggen wij dan maar, van de Heer Jezus, enzovoorts. En dat hele volk werd wedergeboren. Nee, niet op dat geestelijk niveau bedoel ik, maar wel, ze werden weer een natie. En ze werden aan elkaar verbonden, inderdaad, door geloof in Christus. Nee, dat heeft ook zijn moeilijkheden gehad. Dat is altijd ook zo geweest. Maar niettemin, in essentie, dat is wat gebeurd is. En Israël zeide, het volstaat, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterven. Maar ja, dat blijft zo. Als er van Jozef sprake is, dan verdwijnt die man ook meteen van het toneel. Jozef namelijk. En hier ook. Jozef leeft, oké, dan is het goed en dan hoor je er daarna niks meer over. Zo ging het niet helemaal, maar dit zijn Jacob's woorden. Nou kan ik sterven, nou is het genoeg. Maar het rijmt op al die keren dat wij later in de Bijbelse geschiedenis een Jozef tegenkomen. Het is maar even, en dan zeggen we, oh, hij is er toch nog. En dan verdwijnt hij meteen weer van de bladzijde van de Bijbel. Maar dat heb ik u al eens uitgelegd, dacht ik. Dus dat hoef ik nou niet te doen. En volgende keer hebben we het dan over Genesis 46, waar de hele familie wordt opgesomd. Er wordt geïnventariseerd, zij worden geteld, want er wordt bepaald wie er wel bij hoort en wie niet, uiteraard. Hè? Ja, daar hebben we het nog over. Maar we zullen u de Heer danken. Vader in de hemel, wij willen u dank zeggen dat wij mogen behoren tot uw volk. Ongeacht wie wij waren. Dat wij mochten komen tot aanvaarding van de Heer Jezus, de Messias van Israël. En daardoor hebben wij deel gekregen aan het eerst geboorterecht binnen Israël. Wij zeggen u daarom dank dat u ons trekt uit deze duistere wereld en ons een burgerschap geeft bij u in de hemel. En hoewel de wereld leeft onder uw vloek en dus in duisternis wandelt, dat wij wandelen in het licht en onder de zegeningen die uw rechterhand ons geeft. Wij zeggen u daarom dank dat we ook vanavond weer hier mochten zijn. Als we mochten verdiepen in deze oude geschiedenis die juist in onze dagen, onze bedeling, zo actueel is. We danken u ook dat u ons in heel die waarheid wilt leiden, opdat we u zouden leren kennen, uw werk in verleden, heden en toekomst, en uw woord zouden leren verstaan en zouden ervaren hoe betrouwbaar de woorden zijn die u ons zwart op wit hebt nagelaten. Daarom dragen we onszelf ook aan u op en leveren we onszelf aan u uit, opdat we uw eigendom zouden zijn, uw kinderen, uw dienstknechten, en omdat u voor ons zou zorgen en ons in het leven zou houden in deze tijd van geestelijke armoe. Wees u dan ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.